Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broes Tol. Samen met Marten Haven en Lars van Velsum.
Het doorbewegen van Arsenal is zo ongelooflijk knap. En na elke paas beweegt iemand alweer gewoon in een sprint bijna door. Het is maandag 23 januari en jongens, het is nog steeds, hè? Ook deze week zitten we nog steeds bij de laatste vijf voor de Gouden Radio Ring in de categorie beste podcast. Heb je nog een mee gepronkt dit weekend?
Nou, ik was een borreltje aan het drinken met vrienden van mij op verschillende plekken. En ik moet zeggen dat ik zelf niet per se iemand ben die dan gaat vertellen aan iedereen dat wij genomineerd zijn. Nee, maar dat... mijn vrienden die vonden het zelf heel erg leuk om tegen iedere willekeurige vrouw te zeggen, hey, ken je hem? Dat is Mart, dat is een BN'er. Je kan hier op hem stemmen.
Maar hebben ze het gedaan?
En dat is ontzettend ongemakkelijk. Maar
ja, nee, ik hou van jouw vrienden nu, man. Ik vind dat echt leuk. Dat is, want ik weet hoe awkward jij dat vindt.
Ja, het is niet per se awkward. Het is gewoon dat ik...
Hoezo? Het is toch superleuk? Maar jij...
Het is superleuk, maar het is toch heel gek om iemand... om je voor te stellen met zoiets.
Ja.
Maar het heeft wel een
maar jij bent iemand die daar dan ook heel erg over nadenkt. Van, oké, zo wil ik niet zijn. En,
nee, ja,
en dat jouw vrienden dat dan benadrukken, vind ik heel erg leuk.
Ja, ik zei ook.
Maar ik heb dat ook een beetje, hoor, dat ik dat niet zelf zou doen. Maar ik heb,
nee, helemaal niet. Nee,
ik heb geen vrienden, dus ik moet het uiteindelijk zelf alsnog doen.
Mijn familie en vrienden hangen allemaal van die posters, net als in verkiezingstijd. Ja. Stem op Lars van Velsen.
En bij jou, hoe ging het bij jou?
Volgens mij van de voetbal heeft iedereen wel volgens mij gestemd. En gingen ze ook allemaal nog een keer stemmen donderdag. Want ik was donderdag op weg naar training toen we het hoorden. Toen hebben ze allemaal weer gestemd en... Na de wedstrijd was er nog een kreeg na mijn wedstrijd werd ik geïnterviewd. Ik dacht eerst dat het over de wedstrijd ging. Dus ik, we speelden eerst helft best wel goed. Ik zei eerst helft speelde best wel goed. En in tweede helft gingen zij ook 5-3-2 spelen. gingen ze spiegelen aan ons. En ja, toen konden we net iets minder makkelijk onder de druk vandaan voetballen. En toen later, toen stelde hij de vraag, maar dat maakt je allemaal niks uit, hè? Want je bent natuurlijk genomineerd voor de Gouden Radio Ring. Toen dacht ik, oh, dat is het verhaal waar je naartoe
zijn
wil.
Zijn die interviews in de vierde klasse zo serieus?
Dit was niet Studio Alphen.
Dat het gewoon begint over...
Dat was AD Groenhart.
Over de formatie waarin Florian speelt.
Nee, dat was...
Of heb je het gewoon zelf daar naartoe getrokken?
Ja, ik wou ook laten zien dat ik natuurlijk tactisch ook zeer goed onder.
Nee, mooi. Ja, ik vond het een mooi interview, man.
Ja?
Ja, nog, je deelde natuurlijk nog een quoteje eruit op de Insta-story.
Ja.
Deed je zelf geen eindredactie over, las ik?
Nee, dat klopt. Ik bedoel, als er iemand van het MT bij is, dan zou ik niet zo snel fout gaan natuurlijk.
Nee, precies. Nee.
Ja, ik zag trouwens wel iets wat dan bij jullie al een beetje... Het AD en de fotokeuze. Dat was ook bij jullie. Want Niels had een foto uit.
Ja, die was nog zwart-wit.
82 of zo gepakt. Dat was echt nieuw.
Daar had Niel nog geen ballen. Dan weet je hoe lang dat geleden is.
Bizar.
Ja, nee, dat is echt een hele tijd geleden.
Nee, mooi. Maar wel echt fucking hartverwarmend. Ook dat hoeveel relatief serieuze mensen en zo... er aandacht aan besteden. Ja, waar je denkt van... je kan het ook langs je heen laten gaan... maar dat doen ze allemaal niet. En
nee.
Dat vind ik fucking lief. En ook onze collega's van de stroom... Weet je wel, ander podcastbedrijf die echt super hartverwarmend en loyaal en lief voor ons zijn. Ja,
en wat dacht je van die gasten van de Core Podcast? Die zijn ook helemaal niet haatdragend naar ons. Die willen ze willen bijna niet zelf winnen.
Nee, nou, ik vind op zich Bart en Thomas zijn echt hele leuke gasten. Ja. En die gunnen het je ook. Ja. En Maarten is natuurlijk ook omdat het allemaal niet helemaal gelopen zoals hij zou willen, is hij natuurlijk wat zuurder.
Het zou toch voor Maarten wel een keer leuk zijn om een keer een prijs in zijn carrière te winnen?
Nou ja, het is voor hem al pure winst dat hij mag komen. Want natuurlijk mocht hij ook het veld bijna niet op. Dat is voor hem nu al
nee, een wonder dat hij nog niet gepasseerd is. Maar goed, hij bedoelt het goed.
Ja, maar misschien gaat Ralf Seuntje wel mee in plaats van Maarten de Fokker. Dat kan natuurlijk ook.
Zou voor die podcast niet slecht zijn.
Dat denk ik ook
ik
niet.
Ik weet waar Ralf op gestemd heeft trouwens. Maar dat is hij.
Oeh.
Ja, leuk,
oorlog in podcastland. Waar het eigenlijk niet, of misschien een heel klein beetje oorlog was in Rotterdam afgelopen zondag. De klassieker was vol spanning natuurlijk vooraf. Heeft iedereen het gehyped. De media ook. Ik denk dat we daar zo meteen op terugkomen. Vooraf, Ajax kwam in een anonieme spelersbus. Is dat een goede keus?
Ja, het is. Kijk, ik denk dat je wel kan zeggen dat het gewoon heel verstandig is om voorzichtig te zijn als je Ajax ziet bent. Ik denk dat het verstandig is als Feyenoord-bestuur om die netten op te hangen tegen dat soort dingen. Ik vind wel de selectieve verontwaardiging echt verschrikkelijk. Want ik bedoel, iedere Nederlander die af en toe denkt, hey, ik ga bij mijn club kijken, een uur verderop wordt in een vissenkom gepropt met een net ervoor. Dan vinden we netten heel normaal. Nu heeft ineens Hans op de bank er last van. Ergt iedereen zich dood aan die netten. Ja, goed, als jij in Nederland naar de stadions wil, dan ben je veroordeeld tot die netten. Dus laten we daar gewoon collectief mee stoppen. Alleen, ja, dat je het dit keer doet, snap ik wel. Alleen, die enorme politie inzet en zo. Er is niets gebeurd of bijna niets. Maar ik geloof daar gewoon niet in, man. Ik heb weer waterkanonnen gezien richting meisjes van 11 met hun vader. Die hebben moeten rennen omdat ze gewoon naar binnen willen. Deze achterlijke politie inzet heeft er niet voor gezorgd dat er niet zo heel veel gebeurd is. En toch is het wel gebeurd. En het wordt nu ook door mensen als excuus gebruikt waarom het goed gegaan is. En daar heb ik me helemaal dood aan geërgerd. En dan heb je het nog niet eens over de wedstrijd die ik op zich wel aardig vond.
Qua
niveau. Van Akte.
Ja. Zeker. Ja, ik dacht, ik steek even van
jongen,
alles.
Jongen.
Nee, jij gaat weer zeggen, ik heb niks gezien. Maar nee, waarom, als ik één vraag mag stellen, hoe kan het dat Roelie
jongen? Jij weet, ik verbaas me altijd over andere dingen dan anderen. Ik denk dan alleen maar een anonieme bus. Maar met 12 motoren ervoor. Waar zou dat nou voor zijn? Maar goed, dat zo denk ik dan.
Ja, maar het is een illusie. Het slaat nergens op om te denken dat er 7000 bloeddorstige Feyenoorders zijn die stenen door de Ajax-bus willen gooien. Dat is gewoon niet waar.
Nee, maar wel in de 100.
Ja, maar dan moet je die probleemgroep isoleren.
Zeker,
volgens mij.
Zeker. En ik denk dat daar nog steeds een heel groot probleem zit met, oké, waar zit die groep en hoe doen we dat?
En hoe gaan we daarmee om? Want ook bijvoorbeeld, ik heb een aantal gasten gesproken, gewoon die zitten op de eerste ring, hè, waar ook wat mensen zitten die problemen veroorzaken, niet of nauwelijks gefouilleerd. Camerasystemen werken niet, dus Abu Taleb schrijft heel stoer aan bij die praatprogramma's. Maar als hij nou daadwerkelijk zorgt voor goede controle en een werkend camerasysteem, dan hoef je niet de politie uit Berlijn in te huren. Alsof Dynamo met de aanhang van Dynamo Dresden tegen St. Pauli speelt.
Maar is
omdat onze waterdingen allemaal lekker panden hebben, hè, die wij in Nederland hebben. Daarom was het een Duitse waterkanon trouwens.
Ja,
ja, dat was de reden.
Zacht
dat
en hard water, dat misschien het verschil was. Maar even daar, is Abu Taleb is niet verantwoordelijk voor de controle, toch? Voor het fouilleren. Hij is volgens mij verantwoordelijk voor de politie inzet daarbuiten. Ik snap wel.
Ja, maar ik denk dat jij, in principe ben je natuurlijk met de lokale driehoek. Hè, en die club is daar ook een onderdeel van. En ik denk dat het waanzin is om te denken dat Abu Taleb geen zicht heeft op de veiligheidssituatie in de Kuip.
Okay. Tijdens de wedstrijd waren we vooral heel erg bang voor Berghuis. Daar is tijdens de wedstrijd in ieder geval weinig gebeurd. Hij gaf na de wedstrijd een interview waarin hij wel heel duidelijk was.
Ja, man.
Mooi, goed en heel erg duidelijk. En ik denk dat hij de discussie op een ander niveau heeft gebracht. En
Het gebeurt niet vaak, hè, dat er een voetballer is die een interview geeft en dat unaniem iedereen zegt, dit is fucking goed.
Ja, en ik denk dat je merkte dat gelijk bij ESPN toen ze uit dat interview kwamen, dat Kenneth Perez daar ook heel erg over na zat te denken van, met de media, misschien wij ook wel. Ik denk het trouwens niet, maar hij dacht er in ieder geval heel erg over na van, oké, wat heb ik gezegd over Berghuis? Ik denk dat Berghuis heel duidelijk was naar met name René van der Gijp en de cover die op het AD stond, waar wij het vrijdag ook over hebben gehad. Denk je dat hij hiermee concreet iets bereikt?
Ja, sowieso, man. Want je ziet aan de reactie van het AD dat die hier gewoon een extra discussie op gang wordt gebracht.
Hoofdredactioneel commentaar?
Ja, precies. En dat gebeurt natuurlijk best wel vaak. En ja, weet je, kijk, zij hebben er zelf ongetwijfeld goed over nagedacht. Dus ze kunnen het ook uitleggen. En ik weet niet of je ze echt wat kan verwijten, maar wij hebben het eerder ook over gehad dat wij het onverstandig vonden. Ja, ik denk dat wat Berghuis erover zegt ook klopt. En volgens mij tweette Shumsu, wat ik een uitstekende journalist vind, dat ze juist twee pagina's van de belangrijkste sportpagina's ruimte geboden hebben aan Feyenoord om te deescaleren. Maar de vraag is natuurlijk, als jij heel veel ruimte biedt aan de directeur en John de Wolf om te deescaleren, of dat deescalerend werkt, of dat dat juist de hele situatie nog veel groter maakt. Ik denk dat het dat tweede is. Maar ja, hoe meer het hierover gaat, hoe beter het is. Want bijvoorbeeld de Gelderlander en ESPN hebben natuurlijk dat met Vitesse NEC enorm opgepookt de vorige keer. Dat was nu al minder. Dus ik denk dat je de volgende klassieker ook met z'n allen beter weet hoe je hiermee om moet gaan. En dat het vooral komt door Steven Berghuis.
Maar ik vind het ook wel een beetje lastig. Want ik bedoel, Berghuis is uiteindelijk wel toch hetgeen waar het meeste om ging. Snap je? Ja, dus de keuze voor hem en zo, dat begrijp ik wel. Want kijk, Danilo hoeft er niet over te gaan dat hij van Ajax naar Feyenoord ging. Dat is geen verhaal. Schreuder hebben we het hele week al over gehad. Dus hij is wel, het is de eerste keer dat hij terugkomt. Hij is het verhaal.
Nee, tuurlijk.
Ik ben het helemaal met je eens. Alleen waar wat ik zo sterk vond aan Berghuis, die zei van, ook bij het AD lopen hele intelligente mensen rond. En ik snap het AD, want de verhaallijn is Steven Berghuis. Mm-hmm. Omdat het nog nooit met fans is geweest dat hij met Ajax tegen zijn oude club heeft gespeeld. Dus de verhaallijn is helemaal duidelijk. Alleen voor hem gaat het heel erg op de manier waarop. En ik vond het heel mooi dat hij dat aankaart. En volgens mij, ik vond dat hij dat best wel duidelijk maakte van... hij snapte best wel dat het om hem ging. Maar hij was het niet eens met de manier waarover dat werd gepraat. En ook in het geval van René van der Gijp kan ik hem daar volledig...
Maar weten jullie aan wat hij refereert van Van der Gijp? Want ik bedoel, ik kijk wel eens VI. Het enige wat Van der Gijp zei, is volgens mij dat hij wel gewoon afkeurend over het, hè, over hoe de manier, hoe de Feyenoordsupporters gingen. Maar hij zei, ik hoor een oproep om dartpijlen mee te nemen. Dan zou ik Barney uitnodigen. Ja, dat is een verschrikkelijk slechte grap, maar dat... Het is niet, laat ik zo zeggen, het is niet zijn bedoeling om mee op te stoken.
Maar het ging erom toch dat Van der Gijp adviseerde aan Berghuis dat hij gewoon niet zou moeten gaan, toch? En niet mee zou moeten doen. En dat je daarmee gewoon zwicht voor debielen. En dat dat geen goed idee is. En ik vind dat wat Berghuis daarover zei heel verstandig. En ik denk dat daar ook nog wel iets meer oud zeer zit dan dat het puur alleen om deze quote ging. Maar ik snap dat als jij natuurlijk letterlijk van je oma berichten krijgt dat ze bezorgd zijn... Ondanks dat dat ook wat groter gemaakt kan worden dan het is. Dat je daar zelf ook je heel vervelend bij voelt. En dat zou niet moeten kunnen. En ik vind het... Kijk, we hebben best wel vaak kritiek op Mario Been. Bijvoorbeeld over zijn analyse bij ESPN. Maar ik vind het ijzersterk dat hij als held van het Feyenoord publiek... gewoon zegt dat Berghuis een transfer moet kunnen maken van Feyenoord naar Ajax. En dat het gewoon oké is. En dat je hem dan met rust moet laten. Weet je, ik vind dat echt heel goed van hem, man. En ik dat heeft hij ook voor die wedstrijd gezegd. Dus ja, echt, ik vind dat echt sterk.
Maar weet je wat ik denk? Vooral dat in dat interview van Berghuis... dat het voor heel veel mensen ook... Kijk, het is super makkelijk om zeker op social media gewoon over iedereen wat te roepen en over iedereen wat te schrijven. Maar nu, omdat hij pakte zijn kinderen erbij, hij vertelde het over... Dat het voor heel veel mensen opeens, die denk ik, oké, wacht even. Het heeft meer invloed dan alleen die drie regels die ik onder een Twitterbericht zet. Het heeft dus ook gewoon mensen, een omaatje die belt ongerust haar kleinzoon op of het wel goed gaat, ja.
Ja, maar wat hij doet is, hij stelt zich kwetsbaar op. En je ziet dat heel vaak in de voetballerij, omdat zoveel voetballers een enorme muur optrekken. Als je je kwetsbaar opstelt en openstelt, dan willen mensen daar gewoon heel erg graag naar luisteren. Dus ja, ik denk dat dit gewoon een heel goed voorbeeld is van dat werkt.
En een compliment naar het Feyenoord publiek toch ook van hem? Nou, dat hij dus maar, buiten... Nou,
en dat vond ik zo sterk aan Steven Berghuis. Hij steekt zo'n emotioneel verhaal af. Hij snapt ook heel goed hoe hij het moet vertellen, want hij is heel open, maar hij heeft goede woordkeuze. Hij vertelt het duidelijk. Hij haalt praktische voorbeelden erbij. Hij noemt man en paard. Maar hij benoemt ook even wat er dan wel goed ging. Dus ja. Spreekkoren, dat hoort erbij. Dat hoort bij rivaliteit.
Fluiten, begreep je.
Ja, het is fucking lijp dat hij gewoon in staat is om... terwijl hij een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar speelt... gewoon even uit kan zoomen op de hele situatie... Ja. En kan zeggen van, zo en zo is het gegaan.
Ja, dus toch vond ik hem slecht spelen.
Ja, dat is het zeker. Dat
en daar was jij hartstikke blij mee.
Helemaal niet erg. Even laten we de wedstrijd erbij pakken. We hebben denk ik alle omstandigheden daaromheen goed besproken...
Kamerstandpuntje, nog wat over zeggen.
Ja, wil je nog één ding?
Nou, het lijkt wel mierenvoetbal. Ik was bij een vriend van mij thuis. Ik weet dat hij luistert, sorry. Hij zei, ik heb een nieuwe tv nodig. Je hebt zo'n tv'tje. En ik zat in alle... Ik zag het gewoon niet, maat.
Nee, voor de luisteraar, je deed ongeveer...
Ik deed ongeveer 40 centimeter. Het was wel heel hoog.
Ja, ja. Man. Ja, kijk. Netten zijn gewoon kloten, man. Voor voetbal. Dus je zou dat niet moeten willen.
De titel van de podcast.
Net zijn kloten.
Ja, nee. De kamerstandpunt niet helemaal nice. ESPN ook vaak genoeg excuses voor aangeboden. Ja. Terwijl zij er ook niet heel veel aan kunnen doen.
Ik vind wel ESPN fucking goede registratie weer van die hele sfeer, man. En die hele
ben je aan het solliciteren of zo? Vrijdag was je ook al...
Nee, het is heel duidelijk. Ik vind de NBA-uitzendingen van ESPN vind ik heel goed.
ESPN in alle staten.
Ik vind de Eredivisie-wedstrijd van ESPN heel goed. Ik vind de verkrachting van de KKD minder. Maar daar is natuurlijk Fox ook mede verantwoordelijk voor.
Waarvan acte?
En 11:15 vind ik niet heel lekker. Zondag 8:00 vind ik niet heel lekker. Dus ik ben zeker niet...
En de eerste helft van Feyenoord?
Ja, ik had er veel meer van verwacht. In de zin van, ik vond Feyenoord zeker niet slecht. Maar als je de imponerende wedstrijden gezien hebt... bijvoorbeeld in de Conference League... en eerder dit jaar ook in de Eredivisie... dan had ik het idee dat ze echt Ajax letterlijk en figuurlijk zouden overlopen. En ik had daar misschien ook wel een beetje op gehoopt... in de zin van echt iets super spectaculairs te zien... wat ik nog nooit eerder had gezien. En dat gebeurde niet... En goed, ik wil hier nog levend vandaan. Dus ik ga niet zeggen dat dat door Alfred Schreuder komt. Maar ik vond dat Ajax zich beter weerde dan ik verwacht had.
Ik vond Feyenoord de eerste helft heel erg sterk, man. Ik vond het qua druk zetten echt heel knap tegen Ajax. Weliswaar wat in een minder periode zit. Maar ik vond dat Feyenoord het heel goed voor elkaar had. Ik zag ook weer kritiek volgens mij van Willem van Aanigen op Danilo. Maar als ik zie hoeveel,
een blubberige rent, man.
Hoeveel druk die jongen zet. En daar hecht Arne Slot gewoon heel veel waarde aan. En daardoor kan Feyenoord ook op een manier spelen zoals ze willen spelen.
Daar ben ik het zeker mee eens. Maar in hoeveel daadwerkelijk echt grote kansen heeft dat geresulteerd? Want de moeilijkste
volgens mij staat Danilo staat in het volgens mij is al een rijtje van VI vorige in de top 6 of zo van spelers met de meeste balveroveringen.
Ja, nee, Dus ja, zeker, we hadden het er eerder ook over. Dus dat Danilo opstellen een hele goede keuze is. Maar als je kijkt, volgens mij de moeilijkste bal die Roelie heeft moeten pakken kwam van Jurriën Timber. Weet je wel? Dus hoeveel kansen heeft Feyenoord daadwerkelijk gecreëerd uit al de druk zetten neer?
Nee, ik denk dat je daar dat je daar op zich gelijk in hebt. Maar ik denk dat dat ook een kwestie is van hoe het valt. Alleen ik denk dat de intentie en het wedstrijdplan gewoon heel goed klopt. Ik denk dat Feyenoord daarin iets heel goeds deed. Want Ajax kwam er daar niet aan te pas, vond ik.
Nee, dat klopt.
Eerste helft.
Ik had alleen meer kans gehad.
Ja, ik ben het absoluut met je eens. Want ik denk, ik zit hier met een wel toch wel enigszins teleurgesteld gevoel.
Ja, want hoe was jouw totale dag dan als Feyenoord?
Ja, ik zou erheen gaan.
Supporter. Maar?
Ik heb eigenlijk heel de zaterdagnacht vrij weinig geslapen. Omdat ik eigenlijk alleen maar bij de wc zat. Dus dat was net even wat minder. Dus...
En dat was omdat je ziek was?
Ja.
Ja.
Ja, nee. Het had een hele gezellige...
Want er komen bij Feyenoord ook andere mensen die ook veel op de wc zitten. Ja. En niet slapen.
Nee. Nee, je zou het als je me
overziet wel... outdoor.
Je zou het kunnen zeggen, maar helaas was dat niet het geval. Dan had ik er ook nog wel wat long aan beleefd, denk ik.
Ja.
Nee, dat was het niet. Dus ik was ziek. Dus ik had een beetje een gekke voorbereiding. Ja. Want ik werd ook, ik denk om 14:15 'smiddags weer wakker. Op zich vrij aardige timing. Maar ik had een beetje een gekke dag. Terwijl vrijdag heb ik het helemaal doorgenomen hoeveel zin ik erin had. Terwijl de studio hier afbreekt. Maar nee, dat werd er niet. Dus dat was een beetje gek.
Ja.
Maar toen de eerste helft vrolijkte mij wel redelijk op eigenlijk. Ja. Ik was echt wel tevreden. En
Paixão uiteindelijk met de 1-0.
Leuk voor hem. Ik vond het niet heel goed gekiept. Mag ik dat wel zeggen? Ik vond het echt een goede goal, maar ik vond het niet fantastisch.
Hij zat eronder toch met z'n... Zeg maar, hij was er wel, maar hij zat eronder.
Ja, maar volgens mij was de afstand dermate groot dat hij ook nog wel een tussenstapje had kunnen zetten. Nou weet ik niet heel veel
van
keepers.
Hij ging wel zo.
Er zat een kleine zwabber in. Er zit ook vandaag niemand in de studio die wel veel van keepers was. Nee. Dus ik denk dat we het daar kunnen vergeten, maar... Je zou zeggen, als relatief leek, dat hij met twee handen erbij had kunnen komen. En dan overkomt je dat niet.
Ja.
Maar verder vond ik Roelie echt een uitstekende wedstrijdkeeper, man. En is dat denk ik een supergoeie versterking voor Ajax geweest.
Ik
weet niet aan wie we de complimenten mogen geven. Ja. Veldmaten van de Sar, Huntelaar, Hamstra, Schreuder.
Zaakwaarnemer van Schreuder.
Misschien aan Bart Sanders of Kavinsky, maar...
Ik denk dat ze met elk compliment bij Ajax nu blij zijn. Dus op zich is dat positief.
Misschien moeten ze daar een goed filmpje van laten maken...
De transfer
van Roelie, wat een succes.
Ja, maar het grootste verschil was wel op de backs, toch? Ik heb van Hartman genoten, man.
Ja, zo, hey.
Knap hoor.
En dan kijk je naar die andere twee bij Ajax die er stonden. Bessie vind ik best een leuke verdediger. Maar op linksback, mensen.
Snap jij dat Bessie speelde in plaats van Wijndal?
Nee.
Maar,
ja, maar ik heb geen idee van wat het probleem met Wijndal is. Hè? Maar dat begrijp ik niks van.
Maar is het niet zo dat... Dat Feyenoord, denk ik, was verwacht de sterkere partij te zijn. Hoe weinig dat relatief ook voorkomt tegen Ajax. Dat je dan als Schreuder zijnde voor een... Of als Schreuder voor een verdedigende linksback kiest. Want Bessie is verdedigend beter dan Wijndal. Vind ik dat eigenlijk super goed te begrijpen.
Ja,
dat...
inderdaad. Maar hij stond elke keer ook op de helft van de tegenstander. En dan zie je hem weer gaan. En het ziet er allemaal best wel indrukwekkend uit als het allemaal in beweging gaat. Maar het is 9 van de 10 keer of balverlies. Of gewoon totaal geen idee hebben wat te doen. En ik bedoel... Volgens mij is het echt wel een goede verdediger, hoor. En links centraal kan hij volgens mij beter uit de voeten dan linksback. Het ziet er ook een beetje on-linksbackerigs uit, hè? Zo'n grote gozer. Maar...
Voor mij zat het nog net weer ergens anders. Ik vond Alvarez overigens heel goed spelen, centraal achterin. Alleen toch vond ik dat Feyenoord de overhand had op het middenveld. En dat kwam omdat hij daar ontbrak.
Dat idee had ik ook.
En dat hadden wij vrijdag.
Ja.
Om even... niet, ja, toch wel om ons gelijktalig.
Zeker, ja.
Dus we zijn verdomme ook genomineerd voor die radioring. Ja. Dat is omdat we gewoon tering van weten.
Hoeveel, ik weet niet, hoeveel radioringen heeft Schreuder?
Ik denk evenveel als ik.
Nou, ja. Nog wel.
En Slot?
Nog wel. Nou ja, volgens mij zit hij niet bij de Broerspodcast die vorig jaar won?
Nee, volgens mij niet.
Oké, nee.
Dus die heeft er ook nul.
Oké.
Dus ik denk dat wij het best wel... Nee, ik zou Alvarez zeker op middenveld hebben gezet. Ik vond dat Feyenoord het daar nu ook goed deed. Compliment.
Wiever ook weer goed, hè?
Compliment voor Mats Wiever, hoor.
Ja, maar kreeg hij nou in één actie twee keer geel?
Ja.
Want daar ging het nog een beetje op Twitter
nee,
over,
die eerste was te onduidelijk, omdat gelijk de hell breaks loose.
Mm.
Toen moest hij daarna nog even een geel kaartje
maar het geven. Leek alsof hij zeg maar in hetzelfde moment zeg maar eerst geel kreeg en daarna na dat opstartje.
Ik las dus ook iemand die vond dat als je dat dan dus twee keer doet, hè, ondanks dat je één keer bedoelt, dat je dan alsnog rood moet krijgen. Dat vind ik mooi. Hoe mensen zeggen in bochten wringen.
Ja.
Weet je wel, zoals al die Ajax-ieden die vonden dat het echt een kopstoot was van je handbaks, waardoor het een overduidelijke rode kaart was.
Nou ja, maar vond jij dat was toch wel... Hoezo was dat geen kopstoot?
Ik ben super blij.
Ik vond niet dat het rood was, hoor, maar vond je... Dat was toch wel, hij ging echt naar, weet je, het is niet koppie, maar het was gewoon tegenaan, duwen.
Nou, ik vond dit nou echt het voorbeeld van een duwende kopstoot. Nee. Maar ik vond
dus
dit,
weinig impact.
Als je bijvoorbeeld dit vergelijk met wat Tanane deed. Weet je wel, met bij de keelgrijpen slaan. Dat vind ik echt een rode kaart. En ik vind dat als jij een wedstrijd met z'n allen zo oppompt. En ja. Er staat zoveel op het spel. En je staat kop tegen kop met elkaar. En dat is wat er gebeurde. Dan vind ik dit wat net binnen toelaatbaar is. Waar je geel voor moet geven. Ja. Wat onsportief is. Maar het was voor niemand goed. Nou ja, het is voor het voetbal niet goed als je hier rood voor geeft. Vind
ik. Nee, daar ben ik helemaal eens. Maar het was wel echt van half op de grond staan. En echt, weet je, het was niet dat je al tegenover elkaar staat en het doet. Het was wel echt bewust mee bezig.
Ja, het is een duidelijke gele kaart, vind ik. Maar ik vind, ja, als je hier rood voor geeft, dan wordt het daar niet beter van.
Maar nee,
ja,
goed, maar daar ben ik het mee. Dus ik ben blij dat het niet gedaan heeft, maar het had gekund.
Ja, en dat die Ali Reza toen ook werd toegezongen alsof hij ineens alle steun krijgt. Oh, mooi.
Ja.
Hoe snel het kan gaan.
Toch zit Ali Reza komt er wel steeds iets weer beter op.
Ja, man.
Omdat die jongen ook wel gewoon echt zijn kop eraf werkt. Dat ja. Is wel een compliment.
En wat me gezien alle bizarre dingen die er gebeuren in zijn thuisland ook wel echt complimentwaardig is.
Absoluut eens. Eigenlijk beide teams een beetje teleurgesteld. Ajax dat het de achterstand niet verkleind heeft. Feyenoord dat het de voorsprong niet vergroot heeft.
Moeten we nog even over de 1-1 hebben?
Ja.
Of vind je dat pijnlijk?
Ja, een beetje apathisch van Wiever. Mag wel gezegd worden, toch?
Ja, dat zei, volgens mij zei dat de eerder genoemde Mario Been ook. Dat hij niet doorloopt. Ik moet zeggen, ik vind eigenlijk best wel... Ja, volgens mij als hij was doorgelopen, was het niet per se beter afgelopen, toch?
Ja, misschien was hij dan wel in de handen van Bijlo gekomen nog, denk ik.
Ja, want die bal die wordt...
Klaassen zijn er afgelopen. Ja, hij kopte hem met een speciaal effect. Zodat, toen keek de beeld terug en dacht ik, nou, ik snap wat, je zou willen hebben gedaan, maar dat was het niet.
Zal Wiever niet gewoon op dat moment gedacht hebben dat hij terug zou komen? Want er is toch geen mens die hem uit die hoek nog op doel gaat koppen, toch?
Ja, ik denk dat het oprecht wel een les is.
Maar dan was het gewoon een eigen doelpunt geweest en geen goal van
Kort. Dat vond ik zo raar. Het is ook een duidelijk eigen goal, toch?
Ik gun hem aanvallende middenvelders altijd wel. Voor hun zijn statistieken superbelangrijk.
Ja, en Wiever heeft echt goede pot gespeeld.
Absoluut eens. Als ik zou zeggen van, volgens mij zijn we met de daily zijn we aan het groeien, maar misschien ben ik de enige die het ziet. Zouden jullie dat gek vinden dan? Zouden jullie me dan kinderachtig vinden? Of?
Ja, ik ben gewend dat jij het tegenovergestelde zegt. Dus ik zou vooral enorm verbaasd zijn. En dan even aan Lars vragen van, gaat het wel goed met hem? Of heeft hij de hele zaterdagnacht op de wc gezeten?
Ja, Alfred Schreuder zei het na afloop van de wedstrijd.
Ik zag het.
Is Ajax groeiende? Of lult hij maar wat?
Nou, sorry, nee. Natuurlijk zijn ze,
met die man gelijk speelt tegen Feyenoord of tegen Twente en nu een punt?
Ja, maar heel eerlijk, je hebt het toch over Ajax, of niet? Het lijkt. Ja, nee, maar het lijkt toch gewoon nergens op. Het lijkt toch helemaal nergens op.
Ja, maar de vraag is. Ja, maar is toch niet
gegroeid? Nee. Vind ja, maar ik niet.
Hoezo halen mensen nu ineens het Ajax van jaren geleden erbij en wij zijn Ajax? Dat is niet de situatie. Je bent gewoon heel slecht de winterstop ingegaan. Je stond er super slecht voor. Ben je er beter uitgekomen dan je daarvoor erin staat? Dat is volgens mij nu de vraag. En de vraag is niet of dit het niveau is dat Ajax na moet streven. Ik heb het idee dat Ajax het minder slecht doet dan 2 maanden geleden. Dat betekent niet dat Schreuder een goede trainer is. Dat betekent niet dat hij goed communiceert. Dat betekent niet dat hij de juiste man is voor Ajax. Maar volgens mij zit er wel een lichte progressie in. Of dat genoeg is, dat is een andere
vraag.
Maar
wat is dan de progressie? Hoe zie jij...
Nou ja,
wordt het veldspel beter? Was dit veel beter dan tegen Den Bosch?
Ik vond Ajax dreigend en kansrijk. En ik denk dat met alle ruimte die ze kregen op de counter, dat zij in de tweede helft die wedstrijd ook hadden kunnen winnen. En dat Ajax hier een punt haalt en had kunnen winnen, had ik vooraf nooit verwacht. Want ik had gedacht dat Feyenoord veel sterker zou zijn. Dus hoe je het ook bent of keert, hebben zij het superieur geachte Feyenoord wel relatief onschadelijk gemaakt, vind ik.
Ja, alleen als je dan kijkt naar de selectie waar zoveel geld in is gestoken, mag je natuurlijk nog... Ik snap wat jij bedoelt, hoor. Maar is dan de mate van groei, is die genoeg?
Ja, dat is een andere vraag. Ja, precies. Dat is een andere vraag. En
daarom stel ik hem ook.
En ik denk niet, omdat volgens mij ook Schreuder met dit interview wel weer aantoont het sentiment niet te vatten, weet je wel. En als jij en je spelersgroep kwijt lijkt te zijn, wat je wel kan concluderen na al die interviews, weet je wel, en ook niet in staat bent om jou als boegbeeld van Ajax te verkopen. Want kijk, je kan ook zeggen van, we pakken hier een punt en vooraf, weet je wel, teken je er niet voor, maar Feyenoord is de koploper, dit, maar het moet beter en we werken er met z'n allen hard aan. En heel erg de nadruk leggen op het feit dat het nog veel beter moet.
Ja. Even over
je
dat
tackelt het toch niet, het sentiment, door te zeggen dat je groei ziet.
Nee, en dan even over het sentiment in de spelersgroep, want dat is nogal heftig. Hè? Ja, dat, de Telegraaf, die had weer een mooi artikeltje. 2 dagen voor de klassieker werd mental coach Joost Leenders gevraagd om even met de groep aan de slag te gaan. Die heeft de vraag gesteld, spelersgroep, wat vinden jullie van de technische staf? Vinden jullie die slecht? En toen schijnt dus...
Dat is wel een mooie vraag, hoor. Vinden jullie ze slecht?
Fuck, ja. Een goede vraag, toch?
Nou ja, het is wel duidelijk.
Twee dagen voor een wedstrijd?
Ja.
Ik vind het meer iets voor het begin van de winterstop.
Ja, maar ik mag leiden dat er in de winterstop ook... dat dit een ongoing thing is, toch?
Ja, alleen... dat ze misschien toen die vraag hebben gesteld en nu om te kijken welke groei er in zat.
Ja, maar voor de winterstop was het puur misschien nog tactisch en dat soort dingen. En nu is natuurlijk daarna dat persoonlijke er ook nog eens. Dus
dat zou wel
als je dat wil meten, van hoe vind je ze persoonlijk en in de omgang, dan is dit wel een geschikt moment.
Ik vind, als het zo kort op een wedstrijd zit, lijkt me dat geen goede positie.
Oké, maar goed, ga door.
Ja. De hele spelersgroep schijnt ontevreden te zijn. En nu is het in de Telegraaf terechtgekomen. Het wordt nogal gespind alsof het heel erg aan Joost Leenders ligt. Ja, voelt het dan ook nog alsof dit ergens vandaan komt?
Nou ja, kijk. Ik denk dat ook bij de Telegraaf goede mensen werken. Maar de kritiek die er op Ten Hag was toen hij Ajax echt aan het voetballen kreeg. En de kritiek die er nu op Schreuder niet echt is. Die er toch wel een beetje een potje van maakt bij Ajax. Dat is wel een significant verschil. En ik denk dat je toch de agenda dan wel redelijk duidelijk ernaast kan leggen. En dat van de Telegraaf best wel een beetje dubieus is.
Ja.
Dubieus als in?
Op zich is het wel relevant nieuws, toch? Dat de hele spelersgroep het vertrouwen verloren is in Zweden.
Ja, zeker. Maar volgens mij moet je dat dan niet als Joost Leenders spinnen. Maar het feit dat zij dat gewoon het vertrouwen verloren zijn. Ja. Want dat is wat er nu gebeurt, toch? Dat
kan ik me
voor. Ja, maar wat is dan heeft hij het gezegd tegen de Telegraaf dan? Ik bedoel, wat is nou Joost Leenders zijn ding?
Wie heeft er belang bij dat dit zo in de krant
is? Nou, hij is Joost Leenders, toch niet?
Nee.
Nou, dus hoezo wordt het zo gespeeld? Wat kan hij eraan doen dat hij het gevraagd heeft? Of wat is het probleem?
Nee, maar kijk, dit is gebeurd. En dan is het toch lekker voor Schreuder dat die spelers...
Nee, dat begrijp ik. Maar wat nemen ze hem kwalijk?
Joost Leenders? Nee.
Ja.
Dat hij die spelers laat zeggen dat het allemaal slecht is.
Oké. Okay.
Dat hij deze vraag niet had moeten stellen.
Oké. Okay.
Wat ik op zich snap, 2 dagen voor een wedstrijd. Maar goed, genoeg over de klassieker, denk ik.
Wanneer vertrekt Schreuder bij Ajax, denk je? Als je een datum moet noemen.
26 januari.
Wat denk je?
Als wij die ring staan op te halen. Ja. Heb je wel gestemd, mensen? Geen idee. Maar als toch een hele selectie zegt...
Hij gaat het zo niet over.
Dan ga je toch zelf?
Nee, toch?
Nou ja,
als jij toch gelooft in jezelf?
Ja, dat is het probleem juist.
Ja, nee, maar ja, dan...
Daar zit Martin ook nog steeds. Ja. We hebben ook met Rosette eruit gekikt. Maar hij zit er nog steeds. En straks heeft hij die ring om zijn klauw.
Ik vraag me meer af of er bij hem... Kan er nou iets komen? Kan er een wedstrijd komen die een soort van... Dat ze een keer iemand helemaal kapot spelen?
Maar dat kan toch alleen structureel als hij de spelersgroep terugwint. En ik zie niet voor me hoe hij ooit de spelersgroep terug gaat winnen.
Nee, ik dus ook niet. Dus...
Of hij moet gewoon nu alleen maar nieuwe spelers gaan halen... die het heel erg voor hem doen. En toevallig bij dezelfde zaakwaarnemer zitten. En de kern... eruit tieven, waardoor zij een beetje weggaan.
Je kunt het toch moeilijk 28 man uitknikkeren, dacht ik.
Daar, ik en maar heb het is een jaar gezien bij Rode JC. Dat is niet, maar, ja.
Maar was hij erbij, Schreuder ook of niet? Toen hij dat vroeg?
Volgens mij wordt dat vaak zonder de trainer gedaan. Ja.
Nee, maar omdat ik dan denk dat bij Daily Blind hield iedereen zijn muil. En dan,
als wij over jou stemmen, dan hebben we je
nodig.
En
dan is niemand erbij en dan vraagt ze iemand dat. En dan steken ze allemaal een handje op.
Ja.
Laten we doorgaan, jongens. Ik denk dat we deze week nog wel een keer over Ajax zullen hebben. Ronald Koeman is vanmiddag gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Oranje. 24 maart is zijn eerste wedstrijd. EK-kwalificatie tegen Frankrijk. Ook wel een rentree om je vingers bij af te likken.
Ja,
of zeggen om je borst nat te maken ook.
Wat vind jij van dit soort persconferenties?
Hij heeft echt precies niks gezegd.
Nee. En ik heb ook niet... En kijk, misschien dat wij gewoon een beetje domme media-nerds zijn. Maar zeker. Je zou toch heel graag willen dat... De nieuwe baas van het Nederlands elftal, het grootste elftal van het Nederlandse voetbal, heel groots en charismatisch, begint aan zijn klus.
En ik moet zeggen dat ik dat juist ook wel mooi vind aan Koeman, zeker in zijn vorige periode bij Oranje, waarmee hij echt heel veel hard heeft gestolen, denk ik. Voordat hij opeens vertrok, heeft hij echt heel veel hard gestolen door Oranje weer heel stabiel en zeker te maken. Het boeit hem volgens mij niet zoveel wat iedereen van hem denkt.
Nee, maar... Kijk, nu is het zo dat hij gaat zitten en dan zegt... Ja, ik ben hartstikke trots om weer bondscoach van Oranje te zijn. Dat is toch niet hoe je het wil? Je wilt toch zeggen, hier is Koeman en dat een beetje grotesk neerzetten?
Ja,
maar ik vind dat niet overdreven.
Iedereen weet het toch ook al maanden?
Ja, maar dit is toch de presentatie? Dan wil je dat daar toch wat van uitgaat.
En jij vindt Ronald Koeman een man die waar dat in zit?
Nou, ik vind als hij zijn emoties laat spreken, dat hij vaak wel goede teksten heeft. En dat veel betere teksten zijn dan dat hij gewoon een beetje, zich een beetje
bevlakt. Maar ik ben gewoon even benieuwd. Matt, hoe had hij dat dan moeten doen? Wat had jij dan gezien dat je dacht van, oké, hij gaat nu hier zitten. Hoe had hij moeten openen?
Ik zou uit willen spreken over de visie van de toekomst. Dus wat jouw doelen zijn. En dat je daarbij, kijk, ze zeggen bijvoorbeeld in het interview, volgens mij was het Marianne van Leeuwen, die heeft de opdracht gegeven aan Koeman om een prijs te winnen.
Ja.
Weet je wel? Nou ja, goed. Dan zou ik, als ik Koeman zou zijn, best wel binnen het openen uit willen leggen hoe ik dat zou gaan doen. Weet je wel? En dat je daarmee aan de slag gaat. En dan zou ik proberen om je supporters een beetje daarin mee te nemen. En je
hoeft enthousiasmeren.
Ja, en je hoeft natuurlijk niet te zeggen van, oké, ik ga 3-4-3 spelen. Ja,
dat heeft je dus wel gezegd. Terug naar het 4-3-3 systeem.
Ja, maar ik zou het veel meer gooien op de beleving, op dat je dat samen wil doen. En wat je ervan wil maken. En dat je droomt van die prijs. Weet je, zoals hij eerder bijvoorbeeld heeft verteld hoe hij droomde van Barcelona, zou ik dat meer willen zien over die prijs met Oranje.
Ja, hij heeft natuurlijk wel wat dingen daarover gezegd. Hè? Juist dat hij teruggeeft naar 4-3, dat hij een eindtoernooi nog iets is wat nog ontbreekt op zijn palmares. Ja, maar daarmee, ja.
Ja, maar hoe moet hij nou gaan uitleggen hoe hij een prijs wil gaan winnen?
Nee, dat hij daarvan droomt. Dat hij gewoon, maar dat zegt open je hart. Ja, maar...
Ja, nee, maar ik vind gewoon, als je toch Ronald Koeman, dat is nou niet echt eentje waarvan ik zeg, alles wat jij vraagt, dat hij dat heeft.
Nee, misschien ligt het aan mij.
Nou ja, maar kijk, hij bulkt toch niet van het charisma en dat soort dingen?
Nee.
En van de uitstraling. Ja, nou,
spelersgroep
van de...
toe wel, hebben heel veel spelers zich ook
dat wel, maar toch, het is anders dan Louis.
Ja, misschien is dat het voor mij een te groot contrast Louis. Is met ome Louis. Ja, ik mis hem wel echt.
Ik ook.
Ja, ja want ja, je kan, aan Koeman kun je ook niet echt erger. Aan Louis kun je ook nog een beetje boos op worden.
Dat is wel echt waar trouwens.
Ja.
Ik snap heel goed wat je bedoelt. Hij zei, hij was op zich... duidelijk, denk ik. En ik denk dat dat ook heel erg naar voren is gekomen uit zijn vorige periode, dat hij Oranje heel duidelijk liet spelen. Hij vindt de transfers van Memphis en Gakpo zeer positief. Is belangrijk dat zij weer veel minuten krijgen. Hij wil weer terug naar 4-3. Dus daar gaat Gakpo natuurlijk zeker een grote rol in spelen, denk ik, op linksbuiten. Hoewel hij nu bij Liverpool vooral in de spits staat. Ben me heel benieuwd naar de plek op rechtsbuiten. Wat daar gaat gebeuren. En hij zei over de keepers, weinig topkeepers.
Alleen
maar wel drie om te keepen, om te kiezen.
Ja.
En dan gewoon Sillis, Noppert, Bijlo.
Vlekken. Dan... Vlekken, die gaf aan denk je, maar denk dat hij je boos was.
Ja. Denk je dat Vlekken er nu dan weer in de picture is? Ook weer?
Ik zou het heel gek vinden als een keeper die het goed doet in de Bundesliga niet in de picture is.
Ja.
En ook als nee, jij... Eens, ik bedoel, als ik Koeman was, zou ik ook gewoon weer op nul beginnen. Dus zou ik gewoon die Mark Vlekken bellen, hoe je hem ziet. Sowieso uitnodigen, op de training beoordelen. En als jij nou ziet dat hij op de training niet goed is en in de Bundesliga wel, dan kun je je afvragen of je hem op moet stellen. Hmm. Maar ik zou hem in ieder geval een kans geven in
ja,
in
ik denk dat dit een periode is, 24 maart is dus die eerste wedstrijd, dat dit een periode is waarin je als bondscoach vrij druk zou moeten zijn als je het goed zou
maar waarom
doen,
is die presentatie dan nu?
Omdat hij nu hij wordt toch nu gepresenteerd ja. Als bondscoach?
Maar waarom is dat?
Maar er komt dus nog een persco
en die zegt, Ronald Koeman wie?
Ja, maar je kan dan toch die perspresentatie doen rondom die... Nou goed, ik ga...
Ja, nee, maar er is dan toch weer een persco als Frankrijk eraan komt.
Dat is waar.
Hij is gepresenteerd aan het Nederlandse volk. Ronald
en we hebben genoten.
We hebben genoten. We missen wel Louis.
Ja, zeker.
Altijd.
We gaan even naar het buitenland, jongens. Arsenal wint weer. Nu van Manchester United. Ongelooflijk knap.
Die wedstrijd, man.
Fantastisch, hè?
Maar het is ook zo sick dat de klassieker is voor de Nederlandse competitie natuurlijk echt een topniveau. Maar hoe wereld van verschil, hoe groot die wereld van verschil is met dat niveau. Ja, dat man. Is bizar, man. De tempo en... Wat ik zo vet vind aan dat elftal van Mikel Arteta. Het zijn allemaal topspelers. Die allemaal super creatief zijn. Ja, sterk in de passing. Maar je ziet zo erg de patronen die erin geslepen zijn.
Het zijn juist niet de absolute topspelers.
Ja, oké, maar het zijn relatief goede voetballers. Maar je ziet zo dat ze zo geconditioneerd zijn om de hele tijd die keuze te maken die Arteta wil maken. Waardoor het samen gewoon een fantastisch geheel is.
Het doorbewegen van Arsenal is zo ongelooflijk knap. En na elke paas beweegt iemand alweer gewoon in sprint bijna door. En er wordt heel veel inspelen laten vallen. Dat gebeurt eigenlijk...
Echt op een tempo, jongen.
Ja, continu. Zo. Soms ook één keer raken dat je echt bijna afvraagt van hoe gaat dit goed? En dat die spelers ook... Het gaat ook bijna maar goed, weet je wel. Dat er zo hard wordt ingespeeld dat hij hem echt half die bal weer laat vallen. En, maar er wordt elke keer doorgevoerd.
En ben je dan ook iemand die zegt, ik vind dat pasen en doorbewegen in de 16 heel sick? Of schiet maar gewoon als je enigszins een rij de gang gaat?
Ja, ik vind het fantastisch om te zien eigenlijk. Maar ik hou toch...
Welke
ja.
was mooier? Die van Rashford of die van Saka?
Ik vond die van Saka mooier, man.
Ik vond die van Rashford mooier, omdat hij eerst die vooractie, dat hij hem zo'n... Hij zette even die gozer even op het verkeerde been en toen in de korte hoek. Ja,
ik vind diagonaal vind ik gewoon eigenlijk altijd mooier.
Ik vind dus korte hoek echt veel knapper en onvoorspelbaarder, waardoor ik dat ook vetter vind. Zo'n verre hoek, die ligt voor je gevoel altijd open. Dat is de klassieke, toch?
Ja.
Zo,
Ja, gewoon in...
Maar voor allebei superknap. Goals, hè? Deze jonge spelers waar al heel vaak wat over is gezegd. Die al heel veel hebben meegemaakt, ook op voetbalgebied. Allebei echt goed, hoor. Die goal van Rashford en die goal van Saka. Echt heel knap.
En uiteindelijk, hè, Woutje Weghorst. Die gaf ook nog even een prachtig balletje in de counter.
Zeker weten. En hij kreeg volgens mij de vorige wedstrijd tegen Palace.
Ja.
Was dat? Toen kreeg hij heel veel complimenten. Met name die loopactie die hij maakte, waardoor Bruno Fernandes toen kon scoren. Was ook uitstekend. Dit keer was er wel iets meer kritiek dat hij er nog wel heel veel aan moest wennen. Maar het werkt op zich wel voor United, nou ja, hoor. Zo'n wat meer targetman erbij.
Nou ja, je ziet wat Ten Hag wil. En Weghorst is natuurlijk geen topspits. En die gaat de komende jaren niet in de spits staan bij Manchester United. Maar dat wij wonen dan een beetje op Twitter. Weet je wel, alle mensen die hem dan uitlachen. Terwijl je gewoon ziet dat ze die wedstrijden niet kijken. Daar heb ik me ook wel een beetje aan gestoord. Mm-hmm. Weet je, als je iemand dan helemaal doormidden zaagt, neem op zijn minst de moeite om het enigszins te checken.
Kijk, en weet je wat ik wel vet vond? Dat vond ik een van de meest opvallende dingen aan hem. Volgens mij verspeelt hij een bal even voor tijd voorin. Ja. En hij rent gewoon helemaal tot aan zijn eigen 16 zo'n beetje terug. En dat...
Maar daarvoor is je ook gehaald.
Nee, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, hij brengt dat, hij doet dat wel. Begrijp wat ik bedoel? Terwijl dat is zijn taak natuurlijk. Maar zoveel zullen we dat niet doen, hoor, in minuutje 85.
Dat is ook waar. En hoe gek is de conjectuur in vorm van David de Gea?
Ja, dat is echt... Maar David de Gea is sowieso echt... Daar kan je over een paar jaar kan je daar echt op afstuderen.
Ja, dat is bizar. Maar je kan zeggen dat hij de beste keeper van de afgelopen 10 jaar is. Daar beelden bij pakken en dan zeggen... Ja, logisch.
Ja.
En je kan ook zeggen dat het heel gek is dat hij niet bij Real Murcia op het derde niveau speelt. Dat is, het verschil is zo groot. Want ook die bal die hij redelijk uit de hoek ranselt van Nketiah aan het einde. Weet je wel, dan wordt er gezegd, die komt bijna recht op hem af. Maar hoe fucking goed die positionering is.
Bedoel je die van
zo,
3 meter voor hem, zo'n beetje? Van de 5 meter?
Die positie, en ook dat je hem dus naar de zijkant krijgt en dat je hem niet gewoon zo terugduwt. Mm-hmm. Dat is zo fucking goed gekiept, man.
Ja, ik ben het absoluut helemaal met je eens. Ten Hag was heel duidelijk in zijn boodschap in de afloop. Volgens mij bij meerdere zenders herhaalde hij de boodschap. Willen wij een topclub zijn, mag je deze fouten niet maken.
Volgens mij is... Ik denk dat Ten Hag heel erg gebaald heeft in de bus of in het vliegtuig terug. Maar dat dit voor de lange termijn van Manchester United fucking goed is. Omdat de kans dat je dit jaar kampioen wordt is niet heel groot. En je kan hier zo ongelooflijk veel lering uit trekken. En het geeft zoveel perspectief, zeg maar, dat je competitief bent aan een top elftal. Wat Arsenal nu toch is.
Ja.
En ook gewoon heel duidelijk ziet waar het beter moet.
Ja.
Dat is volgens mij fucking nice. En stel je voor dat je Weghorst kan vervangen voor wel bijvoorbeeld een topspits. Mm-hmm. Allemaal dat soort cruciale posities. Ga je echt stappen zetten.
Ja, over verbetering gesproken. Ten Hag is inmiddels af van... Als hij een interview heeft gedaan, zei hij altijd please.
Please.
Dus alsjeblieft. Maar hij zegt nu you're welcome.
Ja, ik ben benieuwd hoe...
We growing.
Hoe zou hij daarmee bezig zijn? Want hij is natuurlijk zo'n man die altijd als eerste op de club is, als laatste weggaat en zo. Maar zou hij gecoacht worden? Zo?
Ik hoop wel dat ik iemand... Ik snap ook niet waarom niet eerder iemand dat dan tegen hem heeft gezegd.
Nee, maar wie zegt dat tegen hem?
Ja, dat weet ik veel. Maar zo'n assistent, Mitchell van der Gaag, die kan dat toch gewoon zeggen. Die
maar zal het hem boeien?
Ja, of moet ja, dat en of ja, moet dan...
Please.
Moet dan zo'n...
Like de voetbal.
Moet zo'n Fletcher dan tegen hem zeggen? Dus, ja.
Nou ja.
Dat is ook raar.
Ja toch, dat is toch een klein dingetje waarmee je elkaar gewoon helpt.
Ja zeker. Ja, ik had ooit les van een Engelsman die gaf taalles. Dat was een hele gezellige Engelsman. Je zou zeggen, op het moment dat je naar Manchester United gaat, ga 3 dagen met zo'n joviale Engelsman die taalles geeft, die met bankiers gewerkt heeft en... Je spreekt vloeiend Engels.
Ik vind het echt mooi dat Martin Haver die gaat nu lesgeven over stopwoordjes.
Nee, ik niet.
Die gaat nu in de meneertje in de zin les, van.
Ik heb nooit geleerd hoe je moet praten.
Nee, dus maar het kan toch ook gewoon een stopwoordje. Nee, maar het kan toch gewoon een stopwoordje zijn.
Ja, maar hij heeft heel veel van dat soort dingen, toch?
Ja, maar ik heb MRI ook altijd good evening. Good evening. Dat zei hij ook.
Ja, tuurlijk. Maar ga dan een week zitten met zoals. Ik bedoel, ja, Van Gaal ging natuurlijk naar de Leyen Vught.
Maar dat werd ook niet heel
goed. Ja, het werd ook niet heel goed, maar.
Nee, maar bij Van Gaal had ik het idee dat hij het wel eens expres deed. Net als dat Mark Rutte het volgens mij ook altijd expres doet. Om van de boodschap af te leiden.
Wat vind jij van Mark Rutte?
Het is genoeg.
Wat ook genoeg is, is het aantal hat-tricks van Erling Braut Haaland. 4 inmiddels na 20 wedstrijden op 25 goals. Nog wel steeds 5 punten achter Arsenal met zijn Manchester City. Gaat hij de 40 halen?
Wat?
Doelpunten.
Hat-tricks of? Ja. Nee, doelpunten.
Gaat hij de 40
achter Arsenal?
Het is dan wel bizar, hè? Want ik zag dat inderdaad. En Van Nistelrooy die heeft er volgens mij ook 4 hat-tricks gemaakt. Die had er 65 wedstrijden voor nodig. Wat ook niet zo heel veel is.
Nee.
En dan komt er gewoon eentje aan die je per 19, 20 wedstrijden voor nodig.
Ik ben hier echt helemaal niet blij mee, man. Het is zo jammer dat dit soort topspelers als Haaland en dit soort ubermensen, om het maar even bij politiek te houden, dan die legends uit de geschiedenisboeken schieten. Ik vind dat echt jammer.
Ja.
Ja, maar over 20 jaar is dat weer...
Dan ja, ook... is dat zo?
Ja, man.
Blijf je zo beter.
Ik heb nu ook veel meer gevoel bij bijvoorbeeld de Zidane's en zo van deze wereld dan de topspelers van nu bijvoorbeeld. Ja. Alleen, ik denk dat dat zich doorontwikkelt.
Ja, ik hoop het, man. Ik mis Philip Lahm bijvoorbeeld.
Klopt het nou dat Zidane nooit in zijn carrière buiten spel heeft gestaan? Dat is toch een... Dat is toch een
volgens mij een keer Troyes uit met Marseille. Maar
dat was Jan Poortvliet. Ja, teamgenoot geweest gewoon. Nee,
dat was bij Cannes was dat.
Ja, bij Cannes. Nee, was bij, niet teamgenoot, toch? Was, maar stond op het veld bij zijn debuut.
Of was het tegenstander?
Ja. Nee, volgens mij hebben ze samen gespeeld.
Dat dacht ik ook. Maar,
ja, hij was een keer telefonisch gast bij de eerste beste. En toen werd hem gevraagd, wie is je beste teamgenoot? En toen zei hij...
Het kan hoor, Zidane. Dat je dat...
Mooi gesproken. Over Zidane gesproken, die speelde natuurlijk bij Juventus. Mijn bruggetjes gaan vandaag uitstekelbaars. Juve krijgt maar liefst 15 punten in mindering. Vanwege het plus Valenza onderzoek. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Pjanic. De ruil met, hoe heet die andere middenvelder?
Arthur
Melo. Dat spelers boven hun waarde werden verkocht. Zodat er een hogere afschrijving kon in de boeken. En dat eigenlijk tegen elkaar werd weggestreept door beide clubs. Dus dat bij Barça en Juve waren dat dus Pjanic en Arthur.
Toen zei iedereen dat toch ook al een beetje. Toen zei iedereen dat ook al een
beetje. Er zijn zoveel dat soort voorbeelden. Ook met Osimhen en zo.
Ook toch met die Emerson Royal toch ook een keer wat geweest, dacht ik.
Die zegt van Barcelona. Er is zoveel gebeurd.
Ja, en dat deden clubs dus samen. En Juve, er was al een onderzoek. Toen stapte het voltallige bestuur op. Agnelli, die we allemaal kennen van de Super League, was 2 jaar geschorst. Pavel Nedved werd voor 8 maanden geschorst.
Olé.
Het is wel weer smerig, hè, dat Juve. En het voelt voor mij dan wel gewoon heel erg goed dat er gewoon echt een flinke straf op staat.
Ja, het lekkere is dat, kijk, als Juve natuurlijk enigszins zo in het nieuws komt, dan denk je gelijk, ze zijn schuldig. Volgens mij hebben ze ook gewoon salaris op doorbetaald. Terwijl,
corona.
Ja, terwijl ze zeiden dat ze dat niet deden. Nou ja, goed, dat je liegt is één, maar dat je dat in je boekhouding recht trekt is natuurlijk fucked up. Dat is gewoon, nou ja, witwassen is het niet direct, maar fraude. Het kan echt niet. Het is fraude. En dat ze hierdoor dus bijna de Champions League missen, of daar lijkt het op. Dat is natuurlijk wat deze echte straf is. Want als jij de huishouding hebt van een topclub en je loopt Champions League voetbal mis, dan ben je serieus de lul. En daarmee word je serieus gestraft.
Ik denk het ook. 15 punten betekent dat ze van een derde plek volgens mij naar een tiende plek gaan. Wel echt ziek voor zo'n spelersgroep. Ik bedoel, natuurlijk hebben die er ook zijdelings een soort van mee te maken.
Hoeveel van die selectie die er nu zitten, zullen er toen al gezet? Want dat was, hoe lang is dat geleden, Pjanic, Arthur, is dat? 2009?
Ja, 2, 3 jaar geleden of zo. Ja.
Zeg maar, die speelde er misschien toen nog niet.
Ja, klopt. Die sportieve ambities is best gek, inderdaad.
Ja, er zullen ongetwijfeld spelers in die clausules hebben staan, of in hun contract hebben staan, dat ze geen Champions League voetbal spelen, dat ze voor minder geld weg kunnen en zo.
Ja.
Dus, maar ja, kijk, ik kan niet echt verbaasd zijn dat het Juve is natuurlijk. Eerst 96 en toen ze teruggezet werden naar de Serie B.
Ja.
Het is natuurlijk, ze zijn daar wat creatief.
Het is ook wel lekker gewoon. Ja, dat ze die 15 punten minder in krijgen. Ik vind dat ook wel...
Geef ja, de bad guy wordt gewoon gepakt.
Ja, oké.
Nou, waarom? Omdat je ook wel eens het gevoel hebt dat het uiteindelijk nooit zo'n straf echt komt. Dat er vaak gedreigd wordt, hè, van
een
licentie intrekken en dat soort dingen. Het gebeurt
bijna nooit.
Weinig.
Zelden tot nooit.
En nu gewoon 15 puntjes.
Ja, later. Ja,
zullen ze in Napels blij zijn, of niet?
Denk het wel.
Ja, man.
Ja, voor Napoli is dit natuurlijk goud waard. Ik bedoel, ik denk dat die zich sowieso niet extreem druk maakte, want het loopt daar echt serieus goed.
Ja, ik denk dat zij zich altijd super druk maken. Want
ja, om Juve zeker.
Als ik Napoli supporter zijn, dan zou ik elke dag op teletext kijken hoe groot het gat is en wie je nog krijgt. En dat is nu toch wel beter.
Ja. Ik ben heel benieuwd naar hoe het in Italië gaat aflopen. Transferblokje dan nog, als laatste. Fabio Silva lijkt definitief naar PSV te gaan.
Ja, man, ik had het niet verwacht. En ik vind het ook echt een toptransfer, man. Als dit je tweede spits is, achter Luc de Jong, dan vind ik dat heel lijp. En er zijn 2 buitenspelers vertrokken. Dus ik heb een poging gedaan aan Ruud van Nistelrooy te vragen of hij 4-4-2 wilde gaan spelen met al die topmiddenvelders. Reactie kwam niet, want ik kwam niet aan de beurt op de persconferentie.
En een 5-3-2? Als straks Boskagli terugkeert?
Dat zou ik ook niet zo gek vinden natuurlijk.
Zou ik ook niet zo gek vinden.
Maar dan met Silva en met de Jong dan samen? Zeg maar, ja, als maar twee
daar
mans
kun je heel erg in afwisselen, ook dus tegen wie je speelt. Want bijvoorbeeld El Ghazi is ook iemand die prima in een 2-spitsensysteem kwam.
Vertessen zou in een 2-spitsensysteem beter uit.
Bakayoko is er, ondanks dat wij natuurlijk enorm van hem hebben genoten in de KKD, gewoon nog niet toe aan dit niveau van de Eredivisie, vind ik. Dus ja, ik ga er ruimte voor krijgen. En ik denk dat of Ruud van Nistelrooy dit gaat doen volledig afhangt van het feit of er nog een buitenspeler bij komt. Daar mikken ze wel op. Maar ja, ik ben echt super benieuwd of ze die...
Komt die, die ding is nog? Die Japaner nog? Nakamura?
Je ne sais pas.
Die van Las Cleans, die van de Twente ging het laatst.
Waar Van Nistelrooy een beetje op leek te hinten, was dat het gewoon heel erg afhangt van die spelers zelf ook, of ze willen komen. Weet je wel, omdat PSV bereid is een bepaald bedrag te betalen, maar daarmee ben je nooit de allerhoogste bieder en hebben spelers keuze. Ja goed, en als je ziet dat spelers ook kiezen voor ja, misschien toch wel iets kleinere clubs in grotere competities, dan is het natuurlijk financieel ook heel lastig, zoals bij die Oekraïner. En ja, wat een heel vet inzicht is, vond ik, is dat die Madueke stond gewoon op het trainingsveld. Ze waren zich aan het voorbereiden op die wedstrijd. En midden van die training wordt Madueke van het veld geplukt. Terwijl je een positie aan het doen bent. Hij zegt zijn woordje, bedankt jongens. Ik ga naar Chelsea. Je ziet zo'n gozer nooit meer.
Bizar. Hè?
Dat is toch fucking lijp.
Ja, dat is wel gek.
Ja, ik vind dat ook wel een bizarre situatie.
En dan is het kijken in de agenda of je nog een keertje afscheid kon nemen. En nog een keer een high five en een knuffel. En
zal Ruud van Nistelrooy daar naar beneden komen?
Ja, Ruud van Nistelrooy is zo'n charismatische man. En ja, het is...
Maar weet je wat ik me een beetje afvraag bij PSV? Zal er hommelers komen met Joey?
Joey Veerman.
Want die staat er nou niet op. En ik, wat ik gisteren... Nou ja. Is dat, botert dat niet helemaal
wie,
goed?
Wie van ons drie, broers, kent Joey Veerman het beste?
Ik denk Lars van Velsen.
Nou ja, ik heb ook zo'n vermoeien.
Ik ken hem van...
FC Volendam.
Van de live op Instagram in het pierenbadje bij Kees Kwakman.
Je hebt nog nooit in Volendam.
Jij kent
hem. Ja, maar ik ga toch...
Ken jij veel mensen die Joey Veerman kennen?
Ja, maar ik... Ja, misschien.
Hoor jij wel eens wat over Joey Veerman?
Ja, maar jullie zijn toch de kennis? Ik vraag me dat
hoor
gewoon.
Jullie zijn toch de kennis?
Maar we weten toch allemaal wel...
Nee, wij zijn ook gewoon nerds. Die
maar we weten toch allemaal wel dat het is een gozer. Er zit ook wel eens een kop op. Ook wel eens na een wedstrijd. Zal dat net zo kunnen knetteren en uitlopen op iets zoals dat... ik wil niet zeggen bij Blind en Schreuder is gedaan, maar komen ze daar nog uit, denk je? Want hij is een jongen als hij niet speelt natuurlijk. En als het niet naar zijn wens gaat, kan hij nog wel eens... maar jij kent Ruud van Nistelrooy weer beter. Jij zit wel eens bij hem op de persco. Dus denk je dat doe even zijn kant van het
Ik denk niet dat Ruud van Nistelrooy... Dat ik hem ken, zeg maar. Maar ik heb een hoop persconferenties van hem geluisterd. En ik heb af en toe een vraag gesteld.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat zeg maar de ervaring en de wijsheden die Ruud van Nistelrooy, ondanks zijn relatief weinige ervaring die hij heeft opgedaan, dat supergoed werkt bij spelers vooral. Weet je wel, ik weet niet of het zeg maar tactisch, technisch en pedagogisch, didactisch al een supergoede trainer is. Maar het charisma wat hij bij spelers op lijkt te roepen en hoe kalm die is als hij ook naast die spelers zit en als hij dingen uitlegt, dan werkt dat denk ik supergoed. En dan kun je nog steeds natuurlijk een vervelende boodschap aan Joey Veerman brengen. Maar ik denk dat hij in ieder geval heel duidelijk is in wat hij wil. En dat hij, hoe betere trainer die wordt, hoe flexibeler daar die in wordt. Mm-hmm. Maar dat hij nu supergoed uit kan leggen aan Joey Veerman hoe het werkt. En dan kan je nog steeds boos zijn. Maar dan heb je natuurlijk niet dat iets escaleert in de krant.
Nee, oké.
En ja, wat ook lekker is, er is gewoon veel minder aandacht voor dan bij Ajax. Dus dat is ook lekker voor PSV.
En het zou voor Joey Veerman ook goed zijn om een keer te moeten vechten. Dat zou hem denk ik nog completer maken. Want op voetballend opzicht is er echt heel weinig over hem te klagen. Klopt. Maar het is natuurlijk wel in een stijgende lijn gegaan.
Maar er zit toch een gekke 4-4-2 ruit met Guti, Sangaré, Veerman en Xavi Simons.
Ja, dat zou wel... Ja, Mart.
Ja, maar ik mocht het niet vragen.
Ja, alleen dan heb je twee gasten van 6,80 meter in de spits staan.
Ja, dat vind ik vooral zo raar, want die zijn allebei zeven toren.
Ik voel die 5-4-2, Fabio Silva, man. Die kan beter voetballen dan het lijkt. Die is best wel bewegelijk. Je moet even die doelpunten die hij gemaakt heeft bij Anderlecht terug gaan kijken. Dat is geen statische gast.
De 7 doelpunten in 20 competitiewedstrijden.
Ja, 11 doelpunten in totaal. Ja.
Voor Porto 4, toch? Waarvan een paar in de beker.
Bij Wolves ook 4.
En dan voor 40 miljoen naar Wolves gaan.
Ja,
maar Wolves smullen van Portugezen.
Ja?
Ja, bij
je zou
Wolves.
Kunnen zeggen,
in Wolverhampton.
Wolves die houden daarvan.
Die
Portugezen
ervan.
Doen daar raken, zeg jij.
Ja, die raken daar graag heen.
Ja. Wie ook nog even bij PSV werd genoemd, maar wat geen optie meer is. Hakim Ziyech. Dat was toch ook wel even wat geweest.
Hoor.
Ja, maar hij is gewoon nog te goed om terug te gaan naar de Eredivisie.
En ik denk stiekem, ik denk dat hij dat zelf ook vindt.
Ja, terecht, dus, man. Als hij enigszins een kloppend zelfbeeld heeft. En de realiteit is, vaak vinden voetballers zichzelf iets beter dan ze zijn. Ja, goed.
Nou,
als hij zichzelf minder vindt dan hij is, dan is hij alsnog goed voor PSV.
Nee, dat sowieso wel. Maar ik bedoel, als het had gebeurd, had toch de Siem de Jong-achtige, weet je wel, nog dat die bij PSV toen zo voelde.
Ja, ondanks dat zie je nooit natuurlijk een doelpunt gemaakt van Siem de Jong voor een kampioenschap.
Nee, zie je zoveel
grotere voetballer dan Siem de Jong.
Nee, dat wel. Maar ik bedoel, qua hoe die in het hart zit van de Ajax-supporters.
Ik denk niet dat hij zo goed kan podcasten als bijvoorbeeld Siem de Jong. Maar ik denk wel dat hij fantastisch kan voetballen.
Roma en Barcelona schijnen interesse te hebben. Tenminste, Spaanse media melden Barcelona. En Roma wordt heel erg genoemd Omdat hij wordt gezien als de opvolger van Zaniolo. Die op zijn beurt...
Ja. Zaniolo, bedankt. Ja. Die zit altijd in de comments bij ons.
Ja.
Is die voor Ajax?
Dat weet ik eigenlijk niet. Uh-huh. Maar wat zou jij dan zeggen, Bruce? Want ik vind Roma... Is dat Roma nou...
Roma is wel mooi.
Die hebben wat voetbal ook met die
ballen. Ja, nee, zeker wel. Zeker wel. Maar is dat...
Roma is wel weer mooi. Ik moet zeggen dat Mourinho het niet per se op zijn manier doet daar.
Volgens mij heeft Mourinho zichzelf na wat mislukkingen een klein beetje opnieuw uitgevonden. Ondanks dat hij dat nooit gaat zeggen.
Ja. Ja, dat idee heb ik nu ook. Want nu hij geeft best wel wat iets meer ruimte aan creatievere spelers. Waar hij normaal natuurlijk uitging van een beetje een klassieke 4-3 met één speler die alles mocht doen wat hij wilde. Bij de Spurs was dat Son, bij Real was dat Ronaldo. Is dat nu wel wat anders? En kiest hij ook dus voor iets meer creatievere spelers? Ik vind ook dat ze leuke spelers hebben. En ik zie Ziyech daar op zich wel passen. Alleen, ik vond Milan toen nog een betere match of zo.
Ja, ik denk alleen dat hij zo ontzettend goed in dat positiespel van Barcelona past. Dat hij best wel een beetje een, ja, wat zullen we ervan maken, Henke Larsson-achtige speler kan zijn. Waarvan je dus niet zoveel verwacht. Julie. Maar die er bizar goed past en daar best wel lang succes kan hebben.
Maar even, voor welke positie zie je dat dan? Want wat er daar rondloopt, dat is bizar veel.
Ja, maar ik
op
denk...
Op die flanken, met een Ferran Torres, met een Ansu Fati, met een Dembélé.
Ja, maar ik denk dat je hebt sowieso één buitenspeler nodig die echt diepgang heeft. Denk ik, als ik met mijn huis en de keuken tactische inzicht dat zie. Maar ik denk dat bijvoorbeeld gewoon op die rechtsbuitenpositie, dat hij daar super goed is. En ik vraag me af of hij bijvoorbeeld nou minder is dan een Ferran Torres bijvoorbeeld.
Ja, maar wat... Ja.
Kijk, dat hoeft niet... Of hij gehaald wordt als basisspeler, weet ik niet.
Moet maar hij gaan als hij geen basisspeler wordt?
Ja, dat denk ik. Omdat ik denk dat hij buitengewone kwaliteit heeft die zo goed in het typische Barcelona-spel past, dat hij daar op lange termijn dan wel boven komt drijven. En dat hij er misschien wel veel beter past dan Ousmane Dembélé. Ondanks dat het natuurlijk een mindere voetballer is, omdat hij Dembélé unieke kwaliteit heeft, die van hoger niveau is, denk ik, dan Ziyech.
Dus
dat
hij er beter is Spanje de beste competitie voor hem, denk je? Zeg maar sowieso ook qua manier van voetballen?
Ja, ik denk meer dan de Premier League.
Ja, maar ik denk dat Ziyech sowieso op heel veel plekken tot zijn recht kan komen. Want het is zo'n intelligente speler.
En ik wil het ook zo graag.
Ja, man. Ja. En dat hebben ook gewoon heel veel mensen, denk ik. Waaronder Mart en ik in ieder geval.
En ook heel veel mensen die het helemaal niet hebben. Want ik bedoel, bij Heerenveen werd hij uitgefloten aan het eind. Bij Twente werd hij uitgefloten aan het eind. Ik vind dat zo bizar.
Op zich overal wel geliefd. Wel door de voordeur een soort vertrokken, toch?
Nou, bij Heerenveen en Twente niet.
Nee.
Nee, als hij daar nu terugkomt, dan wordt hij niet met applaus onthaald.
Dan zit mijn geheugen daar even.
Hij is ook wat ouder, toch? Hij is nu toch ook gewoon een sterk houder van een WK-elftal dat tot de halve finale komt.
Ik bedoel... Ja, man. Ondanks dat veel mensen het beeld hebben dat het niet zo is, is het volgens mij mentaal een hele stabiele gast.
Zeker weten,
denk
man.
Ik ook.
Dat is volgens mij heel erg duidelijk. We zijn er doorheen, jongens. Moeten we nog even één klein oproepje doen aan de lieve luisteraars en de lieve kijkers. In de beschrijving hebben we een linkje gezet waarbij je op ons kan stemmen voor de Gouden Radioring. Donderdag is de uitreiking. Die wordt niet gestreamd of ergens uitgezonden of zo. Maar wij zijn er wel gewoon bij. En we gaan ook al wat opnames maken, zodat jullie er toch nog een beetje bij konden zijn.
Dat is wel het plan.
Ja, het zou echt superleuk zijn als jullie op ons stemmen. En als je niet op ons stemt, stem dan in ieder geval op Formule 1 aan tafel. Nee, op de Kort Podcast.
En vergeet niet je stem te bevestigen via je mail, want anders telt het niet. En als je vorige keer gestemd hebt, alles is weer op nul.
Alles is weer op nul. Dus stem vooral. Je moet ook een beste presentator en een beste radioprogramma aanvinken voordat je kan stemmen. En dan komt er een mailtje naar je toe. Dan moet je even op het linkje klikken. Dan bevestig je.
Ik ben dus benieuwd, hè, want als ik bijvoorbeeld iemand vraag om te stemmen, dan zeg ik even afgekeerd, Adrian, doe maar die andere twee. Weet je wel, of er uiteindelijk dus een winnaar, presentator, radioprogramma of podcast gaat winnen, omdat iedereen gewoon blind... Nou, misschien zijn er wel heel veel mensen die blind op de Kort Podcast stemmen. En dan staat straks die idiote Maarten de Fokker met die prijs in zijn handen.
Als je
hem niet loslaat.
Goede theorieën heb ik naar gekeken. Namelijk elke keer als je naar het stemding gaat, want ik heb nogal wat e-mailadressen. Dan, staat de volgorde steeds anders. Dus volgens mij is dat een soort van, dat je niet telkens, de eerste is wel altijd anders.
Slim wel.
Zeker.
Moeten wij ons logo aanpassen op iets waar je heel erg snel op klikt, als je gewoon snel klikt, bijvoorbeeld een groot rood vlak, of groen vlak met een vinkje, waardoor mensen die dan, weet ik veel, op een of andere presentator, noemen ze een presentator. Is die Evers nog steeds een ding?
Nee. Van zomeren.
Dan ook denken, oké, dat knik staat dat groene vinkje.
Ja, dat kan ook.
Gaan we over nadenken.
En een trollenleger. Nog eens een trollenleger.
Ja.
Zo'n botfarm.
Dat kun je toch wel maken?
Natuurlijk wel.
Je hebt een Joost Klein sokken. Kun je Joost Klein die vraag
bos? Ik ga even vragen. Joost, als je dit hoort.
Ja, want jij doet... kijk, dat vind ik wel, hè. Jij doet altijd dingen voor die gasten, weet je wel. Joop Buit ook. Maar wat doen zij nou voor jou?
Ja, niks. Dat is juist het probleem.
Nou, dat zou ik nooit meer...
Heb ik ook gezegd, ik zeg, laat nou één keer, support mij nou één keer.
Ja, het is weer toppie.
Twee blauwe vinkjes.
Ja, en maar in die videoclips opkomen draaien elke keer.
Nou, die Joop, die was kwaad. 2 seconden in de clip. 9 uur lang op set geweest. Dat was mooi.
Ja. Ja, Joop Buiten. Ik kreeg vandaag een hartje gestuurd van Joop Buiten. Dus ik denk dat er een vervelend bericht aankomt.
Nou, hij had er dus overgemaakt. Dat kan natuurlijk ook.
Stem alsjeblieft op ons, jongens. Dan gaan we donderdag even dat ringetje ophalen. Morgen zijn we er weer met een nieuwe FC Afkikken Daily. Abonneer je op onze YouTube. Geef een recensie op Spotify. Je kan volgens mij sterren geven. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar volgens mij kan het. En dan zijn we je heel erg dankbaar. Tot morgen.